Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Een gebrek aan duidelijkheid kun je Assita Kanko niet verwijten. Wie toetert dat alle blanke mensen racisten zijn, zegt ze, suggereert dat alle blanken criminelen zijn en alle mensen van kleur weerloos en machteloos. Mooi wereldbeeld is dat. Assita is Europees parlementslid voor N-VA met roots in Afrika. Mijn hart bloedt, schrijft ze, als ik zie hoe mijn geboorteland Burkina Faso wegzakt in een spiraal van religieus geweld. Straks is het kerstmis en zal Assita voor heel lang, of sinds heel lang, dat niet meer kunnen vieren in Burkina Faso zelf, vanwege COVID natuurlijk. Een gesprek over haar passie voor twee continenten. Dag Assita, zit je op een berg of zit je in een dal?
Dag Pat. Ik zit soms in een dal, maar ik zie heel veel bergen.
En als je in een dal zit, hoe diep is dat dal?
Ik zou zeggen, zoals iedereen nu, met COVID, zijn we op een bepaalde manier wel in een dal. Maar ik ben iemand die ook altijd de mooie dingen blijft zien. Dus op die manier zit ik altijd in beide.
Is het zo dat COVID-19 of corona, zoals we het zijn gaan noemen, voor jou ook echt wel een dalperiode is?
Het is moeilijk te zeggen. Natuurlijk vind ik het heel erg dat ik niet op reis kan, omdat het de enige manier is voor mij om bijvoorbeeld mijn vader te zien. Die heb ik 2 jaar al niet meer gezien. Dat is, ik dacht dat ik dit jaar zou kunnen, maar ja, ik had niet gedacht dat corona ging komen. Het is natuurlijk lastig. Het feit dat je... Ik ben iemand die heel graag op terrein is, heel graag naar onbekende mensen luistert, lezingen gaat geven, mensen vastpakt. Ik ben eigenlijk echt iemand die zo dicht bij de mensen wil zijn. En nu mis ik dat wel heel erg. En dat vind ik soms wel jammer. En als je op tv mensen ziet die dingen doet je nu niet meer kan doen, dan geeft het wel een heel raar gevoel.
Ja, zo van, hey, in een film die nauwelijks 2 jaar oud is, die pakken elkaar vast, er is, wordt gefeest en zeg je, hey, dat mag niet.
Ja, dat lijkt zo op een ander tijdperk. Maar ik hoop dat we snel terug naar normale dingen gaan, weer dicht bij elkaar kunnen zijn.
Over enkele dagen is het kerst, Assita. Normaal gezien ben je dan in Burkina Faso bij je papa, want die woont daar nog, hè?
Ja, nee, want mijn papa woont daar, maar normaal gezien ben ik daar niet. Maar ik was van plan om dit jaar wel naar daar te gaan. Normaal komen zij dan op bezoek, of mijn zus komt naar hier. Maar een deel van mijn familie dat in de buurt is, komt naar mij. Iedereen komt bij mij eten. Met kerstmis, dat doen we al sinds 10 jaar. Maar ik kook eigenlijk niet, hè. Ik zorg gewoon voor drankjes. En mijn broers koken, dat is een revanche.
Een revanche waarvoor?
Ja, ik heb vroeger wel altijd gekookt toen wij klein waren. En nu komen zij en dan koken zij. En ik zorg gewoon alleen maar dat ik, de stofzuiger gebruikt heb.
Oh, maar dat is makkelijk.
Maar dit jaar zal het wel met minder volk zijn. Dat was...
Ja, nu had je gehoopt om dus terug te gaan naar Ginder, naar jouw dorp, Tenado?
Ja, naar Burkina Faso. Tenado is het dorp waar wij woonden. Wij zijn om de 4 jaar gewoon naar een ander dorp gegaan. Maar mijn kindertijden, voordat ik echt een tiener werd, was eigenlijk een Tenado. En nu woont mijn papa in de hoofdstad in Ouagadougou.
Ouagadougou, ja. Even, we kunnen daar niet omheen. En waarom zouden we ook naar die kindertijd terug? Dat doe ik hier altijd. Mijn idee is dat mensen die aan de weg timmeren, en jij timmert aan de weg, dat heel veel van wat ze nu doen en zeggen en handelen terug te brengen is naar die kindertijd. Ik denk dat dat bij jou ook zo is. Heel erg expliciet. Het feit namelijk dat je op je 5e seksueel bent verminkt, dat je bent besneden, heeft dat niet van doorslaggevende aard geweest voor wie je nu bent?
Ik denk het wel. Ik denk dat het onze kindertijden zoveel zeggen over ons. Hè. Afgelopen dagen hebben we ook gezien dat Sinterklaas niet kwam alleen voor de kleine kinderen, maar ook voor de hele grote Vlamingen, die ook er allemaal stiekem op zaten te wachten. En dat is één van de dingen die gebeuren wanneer je klein bent. En bij mij zijn er goede dingen die gebeurd zijn, maar natuurlijk ook de genitale verminking, dat heel veel overschaduwt en dat heel veel bepaald heeft. Maar het is niet de verminking zelf die zoveel bepaald heeft. Het is alles wat tot die verminking leidt, maar ook alles daar rond. Het zijn gewoon al die segregatie en al de verwachtingen dat je leven eigenlijk al gedaan is. Dat allemaal bepaalt heel veel. En als je dan de kans krijgt om je te ontplooien als mens, om dat zelfbezichtigingsrecht te kunnen beleven en je diepe zelf te kunnen zijn, dan is het heel erg bijzonder. Ik vind dat, ik geniet daar nog altijd van vandaag, want ik weet dat dit niet vanzelfsprekend is. En dan vergeten we dat soms te waarderen. Ik waardeer dat altijd. En het is heel erg fragiel. Dat kan je zo verliezen. Dus ik heb geleerd dat ik voor mezelf moet opkomen, maar dat ik ook voor een ander moet opkomen. En als je stopt met jezelf te zijn, dan kan je niet voor jezelf opkomen en je kan ook niet voor een ander opkomen. Dus je bent gedoemd eigenlijk tot... je moet jezelf blijven om dat allemaal te kunnen doen. Dus dat breng je sowieso terug naar daar. Dat is inderdaad heel erg gelinkt. En dat lezen, dat schrijven, dat voelen. Ik zeg altijd, ik denk niet alleen, ik voel ook. Ik vind dat wel heel belangrijk dat die authenticiteit er is. Hoe dat voelt in mijn maag. En als kind heb ik de dingen heel sterk gevoeld. En ik heb de juiste vragen gesteld. Niet echt antwoorden gekregen. Maar ik ben blij dat ik dat deed. En daarom vind ik dat we kinderen vandaag moeten aanmoedigen. Want die zijn de vrije burgers van morgen. We moeten ze aanmoedigen om zichzelf te zijn. Want als men mij echt geremd had, ja, dan had het natuurlijk niet gelukt. Was het niet gelukt, maar dan had ik wel minder kunnen ervaren, minder kunnen nadenken.
Wat die seksuele verminking precies betreft, dat zullen we het straks over hebben. Want voor ons blijft dat toch iets exotisch, helaas. Maar even stilstaan bij die kindertijd in Burkina Faso. Jouw vader, mag ik zeggen, was een onderwijzer, een intellectueel. En een intellectueel, dat klinkt intellectuelerig voor een onderwijzer, maar hij heeft jou bijvoorbeeld Simone de Beauvoir leren lezen.
Ja, mijn vader is een zeer belezen man. En hij is voor mij ook een rolmodel, want hij heeft zelf ook gevochten om al die dingen te mogen doen. Hij was niet gemaakt om naar school te gaan. Hè. Hij werd gestuurd naar de velden om de apenweek te jagen en naar een Koranschool. Maar hij is weggelopen om zich te gaan inschrijven toen hij 10 jaar oud was. Omdat hij wist, ik wil gewoon leerkracht worden, zoals die leerkracht daar. En zo is hij leerkracht geworden. Hij,
dus hij heeft
heel
veel
gelezen.
Hij heeft zich ook moeten emanciperen.
Hij heeft zich moeten emanciperen. Dus ik gun het hem wel. Ik denk dat we empathisch moeten omgaan met mensen die hun deel van de strijd gevoerd hebben. Want door zijn emancipatie kon hij iets aan mij ook doorgeven. De literatuur, dat heeft mij echt bevrijd. Hij heeft bijna alles, hij heeft zoveel gelezen. En voor mij was het een andere wereld dat openging.
Maar ik heb het idee toch vooral Franstalige literatuur. Voltaire, Rousseau, de Beauvoir.
Ja, maar niet alleen. Heel veel Franstalige literatuur, heel veel filosofische boeken. Maar ook Afrikaanse literatuur. En boeken uit... hij heeft mij ooit een boek, daar was ik gisteren ook over aan het denken, een boek van Peter Abraham. En dat heet The Mayan Boy. Souma du Nord was dat in Frans. En dat ging over een verhaal in Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Maar ook poëzie, Amerikaanse poëzie. Veel Amerikaanse verhalen ook die ik heb kunnen lezen. Dus hij was een veel Russische literatuur. Dus mijn vader heeft mij bijvoorbeeld boeken laten lezen van mensen zoals Tolstoj. Ja, echt, er was... Dat eerste boek dat hij mij liet lezen ging over een moeder. Dat was van Gorky, denk ik, maar ik weet het niet meer. En dat was een moeder die altijd kookte. Die ging koken voor de kinderen die in opstand kwamen. Dat is een vage herinnering. Maar dat deed mij denken, want de revolutie moet hier wel door. Toen was ik licht communist, ik was maar 16 of zo.
Was je communist. Ja, dat is zo. Hè. Op je 20 blijkbaar... moet je links zijn en als je op je 40ste niet rechts bent, dan...
Maar ik denk dat ik wat meer revolutionair was. Dat kan men wel noemen. Wat ik mooi vond aan dat verhaal was het feit dat mensen opkwamen voor hun rechten. En dat was het moment ook dat we Germinal van Emile Zola gelezen hebben. Dan komt het eigenlijk op neer. Dan waren wij ook aan vechten, zodat onze papa's eigenlijk een betere loon zouden hebben. Minder dictatuur. Dat men eigenlijk gerespecteerd wordt als je werkt. Dus ja,
maar jouw...
dat geeft wel vorm aan hoe dat je denkt. En dan leer je ook de juiste vragen stellen. Maar die verminking, dat is niet zo exotisch. Hè? Want er zijn er in Europa 500.000 vrouwen die met de gevolgen van de verminking leven. En in België riskeren bijna 9.000 meisjes nog verminkt te worden. Dus we moeten hier ook... Ik heb in het Europees Parlement ook een resolutie laten aannemen begin dit jaar, om die verminking toch aan te pakken en de gevolgen daarvan.
9.000 in België, zeg je?
Die riskeren verminkt te worden, ja.
Maar dat zijn dan meisjes van Afrikaanse origine vooral?
Er zijn geen details, maar het grootste deel van meisjes in de wereld die verminkt zijn, komen wel uit Afrika. Meestal uit allerlei landen in Afrika, maar ook in sommige Aziatische landen. En dat zijn, in Europa is het wel zo dat mensen zijn die gewoon hier zijn, hè, of soms ook zelfs hier geboren zijn. Dus die mensen zijn gewoon ook Europees, maar ze hebben een slechte traditie, een slechte gewoonte bewaard dat eigenlijk concurreert met onze waarden hier. En dat gaat dus niet. Die meisjes moeten dan ook beschermd worden. En dan moeten we tonen dat dit toch niet kan.
Ik heb zelf met behoorlijk wat vrouwen uit de hoorn van Afrika, Djibouti, Eritrea, Ethiopië, samengezeten. En die mij spontaan vertelden over wat hen is overkomen, dus die seksuele verminking. Ja. En die zeiden, en dat vond ik frappant, ik weet niet of dat gelijk loopt met jouw ervaring. Weet je wanneer dat voor ons een gigantisch groot probleem is geworden, die seksuele verminking? Op het moment dat wij hier in Europa aankwamen, in België bijvoorbeeld. En dat wij met vrouwen daarover vertelden. En dat die zeiden, maar dat is helemaal niet normaal.
Ja.
En die begonnen te vertellen over hun seksuele ervaringen, die Europese vrouwen. En die strookten niet met wat zij ervoeren. En toen wisten ze, shit, wij hebben hier iets verschrikkelijk gemist.
Precies. Ja, dat is waar. Bij mij is het vroeger gekomen. Mijn opstand is begonnen toen ik... Bij de verminking zelf, eigenlijk was ik alle opstandig. Hè? Dus ik vond gewoon dat men mij die dingen moest uitleggen. Maar
op je 5e?
Ja, ik vond, op je 5e moet je al echt water gaan halen. Op je hoofd dragen, hè? Naar de put gaan en meehelpen in de keuken. En men vertelt je al dat je later een goede echtgenote moet worden. Dat is wel heel eng, want ik had gewoon zin in andere dingen. Ik zag wel dat mijn papa heel veel lol had in vergelijking met mijn moeder. Ik ben niet zot, dus ik wist wel dat zijn leven veel leuker was.
Is dat zo? Ja.
Hij moest geen dingen. Hij was de baas. Hij moest geen dingen doen. Hij deed gewoon waar hij zin in had. Hij leek in die zin wel veel op Elschot, maar daarop veel meer later. Maar hij deed waar hij zin in had. En mijn moeder moest dingen doen die hij wou. Dus hij kwam s'nachts laten met vlees en mama moest voor hem gaan koken. En, ja, dus...
Maar hoe verklaar je dat? Jouw vader is een onderwijzer, is een intellectueel, is iemand die jou de Beauvoir leest, laat lezen. On n'est pas femme, on n'est pas né femme, on le devient.
Ja.
Je bent het niet, maar je wordt het. Dus door je te emanciperen. Diezelfde vader die dan zijn eigen vrouw, jouw moeder, eigenlijk behandelt alsof ze een soort van meid is.
Ja, inderdaad. Omdat er een verschil is tussen theorie en praktijk. Hè? Dus ja, dat is, je moet eigenlijk heel moedig zijn om iets te geloven en dat nog toe te passen. En ik denk dat mijn vader moedig was, want hij heeft dat aan mij doorgegeven, maar net niet genoeg om dat helemaal in zijn eigen leven toe te passen. Want dan werkte het van hem extra opstand, want hij moest dan eigenlijk tonen dat hij de man was thuis. Dus de sociale druk is niet alleen voor vrouwen, het is ook voor de mannen. En ik probeerde dat eigenlijk empathisch te begrijpen, want dat is de enige manier toch om de dingen te kunnen veranderen. Hij is polygaam geweest, hij heeft alles gedaan wat Simone de Beauvoir zou zeggen van doe niet. Maar hij was voor mij wel een feminist. Wat mij betreft, wat zijn dokter betreft, moest het wel anders. Maar zelf heeft hij de privileges niet weggegeven, want dat gaat over privileges natuurlijk. Van mannen.
Is dat ook een gebrek aan moed?
De privileges niet opgeven. Ik denk dat dat ergens een gebrek aan moed is. Maar Weet je, moed is heel erg ingewikkeld.
Mm-hmm.
Want ik ben zelf ook niet moedig genoeg geweest om face-to-face tegen mijn vader, een aantal dingen tegen mijn vader te zeggen. En ik denk dat iedereen wel iets heeft die niet tegen zijn vader gezegd heeft. En dan vind ik dat dat ook niet moedig is van mijn kant. Hè? Dat ik ook alles moet kunnen zeggen. Maar we zijn gewoon veel te... we durven niet emotioneel naakt te zijn. Ik weet nu niet of deze uitdrukking bestaat, maar het is wel heel uitdagend om je emotioneel bloot te stellen en alle gesprekken te voeren. Er zijn heel veel dingen die we niet zeggen en die we gewoon verzwijgen.
Maar wat had je je vader willen zeggen, dat je niet hebt gezegd?
Wat ik mijn vader had willen zeggen, dat is uiteraard heel veel dingen. Ik heb wel een aantal dingen gezegd. Hè. Dat moet ik wel, ik heb
maar
gezegd
wat,
dat ik,
je, wat heb je absoluut willen zeggen dat je niet hebt durven zeggen?
Dat was niet iets dat ik wou zeggen, maar iets dat ik wou vragen. Ja. Omdat ik had gewoon willen zeggen tegen mijn vader, papa, ik wil je leren kennen. Ik wil weten wie je bent. Als mens waar je bang van bent. Of je verliefd was op de tweede vrouw toen je polygaam werd. Of je spijt hebt. Wat bestaat er in jouw wereld? Ik wil hem gewoon leren kennen. Want we leren elkaar niet kennen.
Nog altijd niet?
Nee, dat heb ik hem nog niet verteld. Misschien omdat ik bang ben om te ontdekken wie hij is. Misschien omdat ik bang ben dat hij niet antwoordt. En gewoon, ik bleef dat zoals de meeste mensen gewoon uitstellen. En dat is niet moedig voor mij.
Mm-hmm.
Daarom dacht ik, dit jaar zal ik het doen. Want als ik nu zie wat corona in ons leven veroorzaakt heeft... Zal het misschien de laatste keer zijn? Of ja, je weet het dus nooit. De wereld kan zo snel veranderen. En ik zou niet willen dat dit gesprek niet plaatsvindt. Ik wil hem ook kunnen zeggen waar ik zelf bang van ben. Die soort dingen moeten we tegen elkaar kunnen zeggen.
Waar ben je bang van?
Ik ben bang van vergeten mezelf te zijn. Met de mensen rondom mij en... Ja, mezelf verliezen, daar ben ik wel bang van. Ik ben bang van ooit misschien mijn verstand niet meer te kunnen gebruiken. Maar daar ben ik niet zo bewust bang van. Ik denk, als dat ooit zou gebeuren, zou ik het heel erg vinden. Maar meestal ben ik eigenlijk niet bang van dingen. Ik ben gewoon altijd mezelf. Ik denk ooit, als ik mezelf niet meer ben, dan moet ik daar wel bang van zijn. Dat wel.
En bestaat dat risico dat je... jezelf kwijtgeraakt?
Dat bestaat natuurlijk altijd bij alle mensen, denk ik. Ik denk dat we onszelf niet moeten overschatten. Soms kan het gewoon zo zijn, maar daarom vind ik het belangrijk om tijd te nemen, om naar muziek te luisteren, om een introspectie te doen, om te gaan wandelen, om wat te sporten, want dan kom je weer dichter bij jezelf. Dus ik heb het ook met mijn medewerkers soms als ze afkomen met iets, dat een groot debat is of wat, en dan zeg ik van nu... wat denk je? En dan denk je van, kijk, nu kan ik even niet denken. En ik moet ook voelen. Ik ga gewoon even alleen blijven, een paar uurtjes. Ik ga zien wat het gevoel. Hè? En dan ik moedig ze ook aan om te voelen. Om niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart en met je maag, echt met je hele... Dan zit je... Michelle Obama zegt, then you're grounded. Dan zit je echt binnen jezelf.
Geaard.
Dan ben je geaard en dan... Ja, dan begrijp je het. Dan begrijp je wat je denkt en wat je voelt. En dat vind ik wel belangrijk. Dus als ik dat ooit niet doe, dan zal het wel aan mezelf liggen. Dan zou ik wel vergeten zijn dicht bij mezelf te komen. Wat ik heel graag doe, is met mensen praten die mij eigenlijk dicht bij mezelf brengen. En die mij durven uitdagen, die eerlijk zijn, die kritisch zijn. Want dat vind ik eigenlijk een teken van respect en liefde. Dat vind ik wel belangrijk.
Dat is mooi. Ik wou dat iedereen in de politiek en of in jouw partij dat zo vond. Hè? Dat als je kritisch bent, dat je dan eigenlijk respect betoont. Fatsoenlijk kritisch, hè?
Ja, goed dat je zegt fatsoenlijk kritisch, want die andere dingen dat zijn wel die...
Ja, maar er is een groot verschil tussen drek en drap over iemand heen gooien ofwel
en fatsoenlijk kritisch, ja.
Doordacht en ik, met argumenten.
Ja, en ja, ik kan ook ik ben iemand die altijd echt zichzelf is en ik kan dat blijkbaar ook eigenlijk nu in mijn partij zijn. Dus dat zegt ook heel veel. Ik ben zelf ook kritisch. Ik ben kritisch geboren, moet ik zeggen. Dat heeft mij heel veel gekost als kind en als volwassen ook. Maar dat is... weet je, soms waar ik ook bang van ben... En dat heeft u ook gezegd over die meisjes in... die vrouwen uit Djibouti. Ik ben bang dat ik een groot deel van wat het leven is als vrouw en als seksueel wezen nooit ontdek. Omdat ik misschien gewoon niet weet dat er een bepaalde wereld bestaat. Omdat ik daarmee niet ben opgegroeid. Dus ik heb daar ook heel veel gesprekken over gehad met andere vrouwen die ook hun weg gevonden hebben. En dat vind ik wel dat ik voldoende wil kunnen leren. Dus het feit dat mensen ook seksuele wezens zijn, is ook heel belangrijk voor hun leven. En dat werd heel veel meisjes die genitaal verminkt zijn, toch ontnomen. Dus dat gooi je in een zo'n diepe put van eenzaamheid op een gegeven moment.
Dat begrijp ik.
En dat is niet goed, denk ik. Dus we moeten leren loslaten. Ik moedig mijn kind aan om zichzelf te zijn bij mij. Om kwetsbaar te zijn. En ik probeer ook mezelf in de gaten te houden om emotioneel beschikbaar te zijn. Want als mijn kind nu afkomt, ik ben heel streng als mama. Mijn papa was ook heel streng, daarom heb ik goed gestudeerd. Als mijn kind afkomt, van dit is moeilijk. En dan zeg ik, ja, kijk, je moet je best doen. En dan ben ik kritisch, dan beginnen ze te wenen. En dan zeg ik, ja, je kan nu niet wenen, want je moet eigenlijk je studies ernstig nemen. En dan zeg ik van mezelf, ik ben verkeerd bezig. Natuurlijk mag ze wenen, dat is haar emotie, ze moet dat uiten. En dan zeg je, ja, sorry Axel, dat mag je eigenlijk uit, dat had ik niet moeten zeggen. En ik wil wel naar jouw emotie luisteren, zelf als het mij niet aanstaat. Maar daarna moet je wel je huiswerk maken. Dus dat is wel, zo leer je dat ook wat.
Ja. Luister naar de emotie, maar als het erop aankomt, huiswerk maken. Asita Kanko. We gaan luisteren naar You're So Cool. Muziek van Hans Zimmer. Eigenlijk schreef je het voor True Romance. Een film geschreven door ons aller Quentin Tarantino. Thank you. Dit is True Romance. Misschien kon je er Quentin Tarantino bij voorstellen, want het is muziek voor zijn film You're So Cool en Hans Zimmer. Bij mij zit Assita Kanko. Zij is Europarlementslid voor N-VA. Komt uit Burkina Faso. En ja, staat bekend als een strijdbare vrouw. Assita, je schrijft onder meer voor de Standaard, je bent daar columniste, over je nicht, Amina, die wordt uitgehuwelijkd door haar vader.
Ja.
Haar mama, dus jouw tante, komt terug van de put, de waterput waar ze water gaat halen. En ziet dat er heel veel volk is, maakt zich een beetje thuis, maakt zich zorgen. En dan ziet ze dus dat het meisje, haar dochter, jouw nicht, haar maanstonde heeft gekregen. En het nichtje moet nog diezelfde dag naar een man die ze niet kent, een nichtje van 15 jaar, wordt uitgehuwelijkd.
Ja, en dit anno 2020. Dus dat is heel vaak dat meisjes gewoon uitgehuwelijkd worden. Burkina Faso zit in de top 10 van landen waar kinderen uitgehuwelijkd worden. Maar ook in Europa bestaat kindhuwelijk van kinderen die hier geboren zijn en die naar het buitenland gebruikt worden om uitgehuwelijkd te worden. Ik vertel in mijn boek De Tweede Helft ook hoe dat een Somalische, een Somalische tiener die in Nederland geboren is, naar Somalië gebracht wordt en daar uitgehuwelijkd wordt. Dat gebeurt. En meisjes in het VK die weglopen en die men terug naar huis brengt. Maar de ouders zijn eigenlijk het gevaar in dat geval. Maar dus dat meisje wordt zo uitgehuwelijk en je merkt dat de vrouw, dat de moeder niks te zeggen heeft. En ik heb gezegd, ja, dan moet de politie betrokken zijn. Dan moet die man niet alleen het meisje terug naar huis brengen, maar die moet ook echt vervolgd worden. En dan zegt men, ja, maar dan lopen zowel de vrouw, zowel de moeder als het meisje wel risico om eergerelateerd geweld mee te maken. En dan kan zij verstoten worden en dan kan er van alles mee gebeuren, omdat de eer van die man dan, die man die dan, waar dat 15-jarige meisje naartoe moet, geschonden zou worden. Dat vind ik heel erg. Ze hebben natuurlijk actie ondernomen, toch op een andere manier, maar je moet ook wel weten hoe dat je zoiets aanpakt. Mijn aanpak is redelijk direct, ja, maar het is heel erg moeilijk. Ik vind dat verschrikkelijk dat een kind, als mama kan ik dat echt niet verdragen, dat meisjes op die manier uitgebaat worden. En dat gebeurt heel vaak.
Net zoals besnijdenis, net zoals het uithuwelijken, net zoals eigenlijk de vrouw die in heel vele delen van Afrika, en niet alleen Afrika overigens hoor, ook hier bij ons, niet geëmancipeerd is, niet dezelfde rechten krijgt als de man. Dat zijn toch zaken die kun je niet oplossen met een wetgeving. Daar zit toch veel meer aan ten grondslag. Om te beginnen,
inderdaad,
onderwijs, voeden.
Ja. Ja, je moet onderwijs genieten. Je moet zelf voor jezelf kunnen denken. Maar je moet ook, in mijn ervaring, moet je ook je eigen centen hebben. Je moet je eigen geld verdienen. Ik ben altijd opgegroeid met het idee, mijn loon, mijn job, gaat mij nooit verlaten of mij mishandelen.
Dus
ik kan nooit afhankelijk zijn van een man. Of, dat zei ik altijd tegen mezelf als kind, als tiener. Ik schreef dat ook in mijn dagboek heel vaak. Ik ben niet opgegroeid met het idee dat mensen eigenlijk gelukkig zijn als ze getrouwd zijn. Dus ik groeide echt op. Ik wist niet dat dat bestond, dat er mensen waren die getrouwd waren en gelukkig waren. Dus onze grootste seksuele fantasie met mijn vrienden op unief, op middelbaar was, wij trouwen nooit en we blijven bevriend en we leven gewoon altijd op God. Dus dat is fantastisch toch, als je eraan denkt. Als ik nu voor het eerst hoorde, dat was een Amerikaan die een grap maakte van be careful, don't smile like this. These guys are happily married. En toen dacht ik, wow, de uitdrukking happily married bestaat. Dat kan ik echt niet vatten. Maar dat bestaat dus.
Maar
dat
voor
mensen,
jou was, is dat nog altijd zo dat geluk samenvalt met financiële autonomie, met zelfverwerkelijking, met op eigen benen staan?
Ik zou niet zeggen dat geluk daarmee samenvalt, maar vrijheid wel. een deel van de vrijheid wel. Dat je echt voor jezelf kan bepalen. Dat als je echt in de problemen komt, dat je nog een advocaat kan betalen. Dat je je eigen medicatie kan betalen. Dat je de toestemming van niemand nodig hebt om te doen waar je zin in hebt met je eigen centen. Dat je dat gewoon kan verdienen. Ik vind dat echt een van de belangrijkste stappen. Zonder financiële onafhankelijkheid kan je niet echt vrij zijn. Zelf als de wet je beschermt, moet je nog altijd betalen voor de wet. Dat is niet gratis. Hè?
Maar dat is het probleem, hè, dat die nogal wat landen hier in de wereld, we zijn met meer dan 200, bijvoorbeeld, dat die de wetgeving de ongelijkheid in de hand werkt door eigendomsrechten bijvoorbeeld, die alleen maar voor mannen gelden. Dat er te weinig inspraak is in gezinsplanning. Ja. Vrouwelijke genitale verminking wordt getolereerd.
Ja. Dat is het. Daarom denk ik dat de eerste stap echt je eigen centen hebben. Want wie kan betalen, die kan heel veel krijgen. Ook hier, hè? Dus je merkt het hier, slachtoffers van verkrachting bijvoorbeeld. Binnen het huwelijk verkracht bijvoorbeeld. Dat ze eigenlijk geen middelen hebben en psychologisch helemaal verlaten zijn. En de eerste stap naar hulp is een hele lange weg. Dus ik geloof nog altijd dat een universeel gegeven is. En dat je echt eerst je eigen centen moet hebben. De wet moet je beschermen, de wet moet toegepast worden. En de wet mag niet discrimineren. Maar zelfs wanneer de wet niet discrimineert, is de toepassing daarvan wel soms discriminerend. En dat is in de zin dat je daar eigenlijk geen toegang tot heeft. Kijk naar het aantal gevallen in België over verkrachtingen dat nooit opgelost raakte. En de slachtoffers bestaan nogthans. Of het kan vloe zijn.
Nu, bijvoorbeeld bij intrafamiliaal geweld, waar heel vaak het slachtoffer nog altijd de vrouw is. Er zijn natuurlijk ook mannen, laten we dat niet vergeten, die slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld. Maar in heel veel gevallen overwegend vrouwen. Zie je daar dan, want jij doet daar onderzoek naar, dat vrouwen zijn die toch te afhankelijk zijn van hun man, die niet financieel op eigen benen staan?
Ja, dat bestaat heel veel. Maar weet je, dat is zo ingewikkeld. Daarom zeg ik, financiële onafhankelijkheid valt niet per se samen met gelukkig zijn. Maar het is wel een van de vele stappen naar vrijheid. Maar daarnaast moet je ook op andere manieren onafhankelijk zijn. Je moet een omgeving hebben die je steunt. Want ik heb ook vrouwen geïnterviewd of gesproken die CEO's waren of die psychiaters waren. En die zelf ook eigenlijk huiselijk geweld meemaakten en die anoniem getuigd hebben, dat heeft mij enorm geraakt. Want ik kan zelf eigenlijk iemand die onderwijs genoten heeft, die echt een bepaald niveau heeft, die een goede baan heeft en die toch mishandeld wordt, omdat er een soort van psychologische onderdrukking is. Er is ook een emotioneel geweld. En soms kan je je echt bevinden midden in het geweld, zonder dat echt te beseffen. Je moet gesteund worden om eruit te komen. Maar als je natuurlijk je eigen centen niet hebt, dan kan je de meest elementaire beslissingen niet nemen. Ik heb als kind gezien dat mijn mama haar eigen centen niet had. Ik heb mezelf beloofd, ooit zal ik nooit aan iemand anders vragen, maak een paar schoenen kopen, maak ik zelf kiezen wat ik vandaag ga eten, of mag ik naar de film gaan, of van die soort zeer simpele dingen, kan ik een advocaat betalen als ik een probleem heb, kan ik zelfs eigenaar zijn van mijn eigen huis. Dat wist ik allemaal niet, dat je die soort dingen kon doen. Mm-hmm. Ik ga een anekdote vertellen, ik heb een tante altijd, er is altijd een tante in de huis, en weet je waarom? Als iemand trouwt, dan komt er een jonge zus mee, dus bij mijn moeder kwam ook een jongere zus mee. Waarom? Om mee te helpen met het huishouden. Want dat maakt deel uit van je taak. Waarom zou die man niet met een jonge broer komen? En dat zij eigenlijk het huishouden doen. Of dat hij dat gewoon met zijn vrouw doet. Maar dat doet ze niet. Dus de jonge zus komt en die is dan mijn tante. En die tante en ik helpen dan mee met het huishouden. Maar zij was gewoon heel erg streng. Dat was haar missie. Het huishouden moest perfect zijn. Dat is gewoon zo echt een ayatollah van het huishouden. Ongelooflijk. Sloeg zij mij. En ik zei, ooit zal ik naar jou thuis komen. Zal ik naar jou komen. Jou naar buiten brengen. Wanneer je getrouwd bent, zal ik je naar buiten brengen. En ik zal je in elkaar slaan, want dan ben ik veel groter dan nu. Maar ik kon in mijn hoofd kon ik ze niet in haar eigen huis zien. Mijn verbeeldingskracht was beperkt. Ik kon ze alleen maar zien in het huis van haar man. Want ik had niks anders geleerd en niks anders gezien. En nu is zij leerkracht geworden. En ze zei ooit tegen mij, en wanneer kom je mij halen om mee in elkaar te slaan? En ik dacht voor mezelf, heb ik echt gedacht dat jij niet jouw eigen huis zou hebben, omdat ik eigenlijk niet beter wist.
Maar nu en weet heb, je, dat heb kan. Je haar geslagen? Heb je haar het huis uitgeslagen?
Nee, natuurlijk niet.
De moed niet. Asita Kanko, je mag zoals iedereen hier boeken meebrengen. Je brengt Fine, levenslang met Elschot van Ida de Ridder. Ida de Ridder is de dochter, een van de 6 kinderen van Elschot en Finne, zijn vrouw. Ja. Ze schrijft, de openingszin is eigenlijk al fenomenaal. Mijn moeder, zo schrijft dus de dochter van Elschot, mijn moeder verwierf enige vermaardheid door binnen hetzelfde etmaal te sterven als mijn vader. Dus de enige reden waarom haar moeder, de vrouw van Elschot, bekend is, is dat ze 24 uur nadat haar man is gestorven ook stierf. En dat is het. En dan volgt een tamelijk ontnuchterend verhaal over een zwijgzame vader die op kantoor zit, die af en toe thuis komt eten, die het geld dat hij verdient op tafel legt voor zijn vrouw. En that's it. En die vrouw die moet het huishouden besturen. En de man die kan genieten van alles wat hij maar wil.
Precies. Dat is zo'n een zeer herkenbaar verhaal voor heel veel vrouwen, denk ik. En ik weet niet hoeveel mannen nog altijd zoals Elschot leven, maar die bestaan, denk ik. En dat is heel erg veelzeggend, hè, die manier. En straf dat dit hier gebeurde. En dat gebeurt en gebeurde ook op andere plekken in de wereld. Dat is, ja, zo is het. De vrouw maakt uiteindelijk deel uit van de meubels, gewoon thuis.
In het geval van Elschot was er nog iets heel bijzonders aan de hand. En dat zijn we pas te weten gekomen dankzij dit boek, waar je nu een fragment uit gaat voorlezen.
Ja.
Namelijk dankzij dus de dochter Ida de Ridder. Namelijk dat haar moeder bakkersmeisje was. Hulpje was in de huishouding van het bakkersgezin De Ridder. Dat is namelijk waar Elschot opgroeide, want hij heet Alfons de Ridder. En dat zij heel haar leven eigenlijk diezelfde onderdanigheid heeft tentoongespreid tegenover haar man, omdat zij daar was begonnen als huishoudhulp. Dat is toch?
Dat is straf. Ik vraag mij wel af of dat met elkaar gerelateerd is en of het niet zo is dat mensen automatisch met een bepaalde mindset gewoon automatisch een bepaalde gedrag beginnen te hanteren. Toen ik zelf ook trouwde en in 2004 kwam ik aan in België met mijn man en ik was getrouwd. Ja, ik heb ook nog niet echt geleerd hoe dat een getrouwde vrouw zich moest gedragen. Maar eigenlijk moet je niks, je moet gewoon dezelfde persoon blijven. En wat deed ik de eerste dagen, denkt u? Ik heb gewoon zijn kleren gewassen en ik begon te strijken en ik heb gekookt en ik heb alles in orde gebracht. En toen dacht ik, dat was echt automatisch piloot. En ik dacht, wat ben ik nu mee bezig? Ik ben gewoon zoals mama aan het doen en eigenlijk moet ik die dingen eigenlijk niet doen. Tenzij hij die ook voor mij doet. En dus je herkent bij jezelf automatisme die je meeneemt, omdat dat zo is. Uit je opvoeding, uit de gewoontes, uit wat doe je dan? En eigenlijk moet je dat dan plots beseffen en denken van, wat wil ik eigenlijk echt? Mm-hmm. Dus dat kan, als je dat boek leest van Finne, Levenslang met Elschot, ben ik heel erg dankbaar dat Ida de Ridder het boek geschreven heeft. Dat is zo belangrijk.
We gaan luisteren naar een fragment. Asita Kanko leest voor uit Finne, Levenslang met Elschot van Ida de Ridder.
De verstandshouding tussen mijn ouders was ongewoon evenwichtig. Hun werelden raakten elkaar nauwelijks en kwamen niet in botsing. Hij had haar tot koningin gemaakt met onbeperkte volmacht. Zij heerste over het huisgezin en had haar eigen wereld. Vader had zijn vrienden van vroeger en later ook zijn literaire contacten. Voor ons leek hij een Noorse man die nooit het woord tot je rikte, die zich hulde in stilzwijgen als een rookwolk. Maar tijdens onze feesten was hij uitbundig, joviaal, welbespraakt, een ander mens, als hij maar met vreemden is, zei moeder. Dat was voldoende om begrepen te worden door ons en door hem. Maar hij veranderde zijn houding niet. Vader was een gewone burgermannetje dat 's morgens naar kantoor ging, tussen de middag kwam eten, een dutje deed en weer verdween. Er werd nooit over geld gesproken. Hij zorgde ervoor dat de voorraad bankbiljetten regelmatig werd aangevuld. Zonder iets te zeggen legde hij ze op de hoek van de keukentafel, bij moeders handtas, waar zij ze schijnbaar nonchalant liet liggen. Later, als het rustig was, hij naar kantoor, de grote kinderen naar school, borg zij ze op in een mahoniehouten meubeltje waarvan alleen zij de sleutel had. Het stond in de middelste kamer, links, naast de deur, naar de gang.
Asita Kanko las voor uit Fine Levenslang met Elschot over het huwelijk. En eigenlijk de relatie in de familie Elschot en zijn vrouw Fine. Waar inderdaad toch een heel erg traditionalistisch wereldbeeld naar voren komt. Nu spreken we wel over de jaren 50, 40, 50. Zijn in 60 overleden. Denk je dat er vandaag nog zo wordt geleefd hier in Vlaanderen?
Ik heb veel lezingen gegeven de afgelopen jaren, ook begin dit jaar, doordat corona echt begon. En ik hoor wel van veel vrouwen, ik krijg getuigenissen van vrouwen binnen. Het is ongelooflijk wat vrouwen nog altijd meemaken, ook in Vlaanderen. Hoewel ik minder dan vroeger, minder dan elders ter wereld, want we hebben zoveel hier, hè? We hebben zoveel, dat ga ik niet ontkennen. Maar vrijheid kan je ook niet doseren. Het is niet een beetje of heel veel, het moet gewoon vrijheid zijn. En ik merk dat er een stuk wel ontbreekt en dat men zich schaamt om daarover te spreken. Een van de dingen die ik waardeer in de stijl van Elschot zelf en ook van zijn dochter, is dat ze meedogenloos eerlijk zijn over hoe dat ze zich voelen en hoe dat ze naar de wereld kijken. Stel je voor, als we ook zo zouden leven en eerlijk met alles zouden omgaan, ook met onze diepste frustraties. Maar ik denk dat men dat niet echt durft te bespreken en dat heel veel mensen die pijn voelen, die de vrouw van Elschot ook gevoeld heeft. En die pijn kan je samenvatten in één woord. Eenzaamheid. Geen intimiteit.
Mooi. Ludwig van Beethoven. Is het van Beethovenjaar. Een heel jaar lang zitten we eigenlijk met hem opgescheept. Dat is het helemaal niet natuurlijk. Integendeel, wat een heerlijke muziek. We gaan daarna luisteren. Maar in een uitvoering van Jacqueline Dupré en Daniel Barenboim. Dat is jouw keuze, Asita Kanko.
Ja.
Een heel bijzondere relatie, die twee. Hij, dirigent, pianist, Daniel Barenboim. Zij, de celliste, Jacqueline, Jack. Hè? Of Jacques. Tragische levensloop. Ze zijn getrouwd in Jeruzalem voor de Westmuur. Niet veel later ontdekt Jacqueline Dupré dat zij multiple sclerose heeft.
Ze was heel jong.
Ja, heel jong, 28. Hij begint dan een relatie met een andere vrouw.
Precies.
Ja. Met een Russische pianiste, Elena Bashkirova. Zal er later mee trouwen, maar zij mag dat niet weten. Waarom die twee? Waarom wil je hen horen?
Om twee redenen. Ik ben gefascineerd door hoe dat koppels ook evolueren in verhalen, in kunst. Dat was ook zo met John Stuart Mill en zijn vrouw. Dus echte mensen moeten partners zijn. En hier was ik ook enorm teleurgesteld in hoe dat het verliep. Ik stond niet achter die man in hoe dat hij deed. Ik vind dat mensen elkaar moeten steunen. Maar ja, veel zullen wij ook niet weten. Hè? Want ja, we weten alleen maar wat gekend was. Een tweede reden is dat ik de cello eigenlijk een van de mooiste instrumenten vind. Ik heb een fascinatie daarvoor. Dat is echt zoals een knuffel. Dat doet mij altijd aan een knuffel denken. Dat vind ik mooi. En de diversiteit tussen hoe dat zij eigenlijk complementair waren voor elkaar. En haar levensloop. Tragisch. Dus niets mag voorgoed genomen worden. Ze heeft alles gehad en tegelijkertijd niks.
Trio. Voor viool, cello en piano van Ludwig van Beethoven met Jacqueline Dupré en Daniel Barenboim. Thank you. Viool, cello en piano van Ludwig van Beethoven met Jacqueline Dupré en Daniel Barenboim.
Berg en Dal met Padone.
En met Assita Kanko. Assita, Europarlementslid voor N-VA, ook, mogen we niet vergeten. Enkele tijd terug schreef Vincent Stuur in De Morgen. Het is Assita Kanko's geloofwaardigheid, haar openheid, haar ethos als spreker, die haar partij toelaat steeds kleingeestiger en steeds radicaler rechts te worden, zonder dat hun geloofwaardigheid als middenpartij er volledig bij inschiet. En zegt hij, ik stel me oprecht de vraag, is er echt niemand naast haar die is, als het applaus is gaan liggen, opmerkt, maar Assita, de verkeerde mensen applaudisseren. Je hebt dat ook gelezen natuurlijk. Wat dacht je of wat denk je?
Ik heb dat ook gelezen en ik probeer dat te begrijpen, want ik ken de persoon die dat geschreven heeft, ken ik natuurlijk niet en die heeft mij nooit aangesproken. Dat vond ik wel heel straf. Ik zou nooit schrijven, iemand bij de voornaam noemen en allerlei dingen zeggen over iemand die ik eigenlijk niet ken.
Nee, maar het idee is van, wordt ze eigenlijk niet gebruikt als partij, als een handige...
Ja, daar kom ik naar. En de reden waarom dat de persoon mij zo aanspreekt, mijn voornaam, dat ben ik gewoon. Het is dezelfde, het roept bij mij hetzelfde gevoel op als wanneer ik naar de opera ga. Want mensen kijken naar mij en vragen zich af, waar is haar man? Of is hij verdwaald? Wat doet zij hier? Ooit vroeg iemand mij zelfs een drankje te brengen. Ben je geadopteerd van alles? Maar ik hou gewoon van opera. Ik ga gewoon heel graag naar de opera. Dat is een voorbeeld. Dus ik voel mij... Als ik zoiets lees, zou je afvragen wat is de link met de opera. Datzelfde gevoel als ik helemaal sta. Ik kom dan in een partij die ik zelf gekozen heb. Ik ben eigenlijk een groot meisje, hè, die stemrecht heeft, een eigen bankrekening heeft en die zelfs werkt. Hè. En dan gaat iemand mij bij mijn voornaam noemen en twijfelen aan mijn capaciteit om zelf te weten wat ik kan doen.
Maar ik denk dat hij niet twijfelt aan jou. Ik denk dat hij twijfelt aan de partij.
Ja, maar als die mij als een volwassen mens die zelf kan kiezen zou beschouwen, dan zou die wel beseffen dat ik heel goed weet wat ik doe. En dat ik eigenlijk voor een partij kies, omdat ik diep mezelf weet wat ik wil realiseren en dat dat eigenlijk in lijn met elkaar is. En dat, ja, die geloofwaardigheid investeer ik ook daarin en ik vind dat ik binnen mezelf ook in harmonie leef. Ik ben iemand die altijd in harmonie leeft. Als iets mij niet aanstaat, of het wel binnen mijn partij of buiten mijn partij is, zal ik het wel zeggen. Maar het riep in ieder geval bij mij hetzelfde gevoel op als bij die opera.
En ben je, want natuurlijk, Als je in de kijker loopt, is het evident, zeker als politica, dat je kritiek moet genereren. Daar moeten we groot genoeg in zijn. Maar bij jou zou het wel eens kunnen zijn dat de kritiek, hoewel dat voorlopig heel goed meevalt, op een bepaald moment van alle kanten kan komen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een voorgangster van jou, Ayaan Hirsi Ali, die eigenlijk Nederland is ontvlucht nadat ze
bedreigd werd
met de dood, omdat zij de dingen bij hun naam noemde.
Ja, precies. En dat is,
ben jij daar bang voor?
Ik heb het al gezegd, ik ben echt van heel weinig dingen bang. Ik denk dat... Het is goed dat je dat nu zegt, want mijn mailbox is overvol van mensen die mij bedreigen en beledigen wegens Zwarte Piet. Waarom zijn die mensen boos? Omdat Sinterklaas naar het Europees Parlement kwam. En we hebben een foto genomen. Ik heb gewoon dus die foto geplaatst en aan iedereen een fijne Sinterklaasfeestje toegewenst. Die mensen zijn boos omdat ik naast die Sint dan poseerde. Dus ik mag dat eigenlijk niet of zo. En dan zeggen ze echt dingen van je moeder. Zou je papa, had je papa moeten begraven voordat hij ter wereld kwam. Je bent zeker getrouwd met een blanke man. Je bent iemand die niet, die gewoon een minderheidscomplex heeft. Allerlei beledigingen en echt zelfs ook bedreigingen. En dan denk je van, ik heb niks verkeerd gedaan. Mag ik dan niet na Sinterklaas een foto nemen? Als vrije mens. Dus die mensen die tegen Zwarte Piet zijn, zijn eigenlijk ook door dit een manier van doen, gewoon tegen de emancipatie van zwarte mensen zelf. Want je mag zoiets simpels ook niet zelf doen. Dus ik vind dat eigenlijk doen alsof je tegen racisme bent. Je pretendeert dat, maar in feite heeft niemand ooit zo hard op mijn ziel getrapt dan mensen die echt in mijn plaats proberen te denken en willen bepalen wat ik doe of wat ik zeg. En dat is ook hetzelfde als je de
islam...
Maar
is dat niet het probleem van deze tijd, dat wij veel te veel in de plaats van een ander denken zonder ernaar te luisteren?
Dat is één van de vele problemen, maar dit vind ik...
Zowel van links als van rechts, van extreem...
Ja, van iedereen. En ik vind dat mensen naar elkaar moeten luisteren. Ik probeer alleszins mijn deel te doen, ook naar mezelf te luisteren en naar de ander te luisteren. Ik denk dat politiek of het debat moet gaan over de thema's. Dus mensen persoonlijk aanvallen of een stuk daartegen gaan schrijven, dat is echt niks voor mij. En we moeten debatteren over hoe dat we een oplossing vinden voor een probleem.
Dus met andere woorden, ophouden met elkaar karaktermoorden te plegen, maar eigenlijk is ingaan op de wezenlijke dingen, namelijk de argumenten.
Ja, ik vind dat veel belangrijker en veel interessanter. En ik denk dat politiek gemaakt is om oplossingen te ontwerpen, te vinden en te implementeren voor de samenleving, zodat de burger vooruit kan gaan. En vandaag zijn er heel veel serieuze problemen. Bijvoorbeeld is Sinterklaas voor mij een kinderfeestje, is... iets zoals radicale islam aanpakken en terreur bestrijden, een serieus probleem. Pak de problemen aan, geniet van de feestjes en probeer elkaar te begrijpen. Want nu blijft dat ook nog. En daarvoor krijg je ook bedreigingen. Dat is niet okay.
Als we het hebben over feestjes, volgende week is het kerstfeest. Jullie in Burkina Faso vierden dat, hoewel dus islamitisch. Vierden jullie kerstfeest, hè?
Ja, wij vierden alles. Wij vierden echt alles. Hè. Wij deden kerstmis, wij deden al suikerfeest, tabaski. Kwam mijn papa ook met een schaap thuis. En ook in de zomer was er ook zo een kip opofferen aan de voorouders.
Dat Maan deden dan, Nezim dat deden. Nzedo. Zoiets?
Ja, maar met kerstmis hadden wij een speciale schotel. Maan, ja, je heeft dat goed gezegd. Maan Nezim Zedo. Manezim Zero, dat is een soort van een vis stoofpoot. Dat je kan eten met rijst. En
wat ga je volgende week eten met kerst? Kalkoen?
Ik maak altijd ook een beetje Manezim Zero. Maar ik weet nu niet of ik echt een kalkoen zal durven maken. Aangezien we dit jaar niet met veel zullen zijn. Dus dat zal ik niet kunnen eten. Dus dat weet ik nog niet. En bovendien maakte ik dat de voorbije jaren niet helemaal zelf. Hè. Mijn broers moesten helpen.
Juist.
Dus ik zal zeker iets ophalen. Maar ook pannenkoeken maken van mijn dokter. Zij geniet van pannenkoeken ook op die dag. Maar ja, dat is... Dat zijn van de geuren, van de smaken. Dus in mijn keuken zal er wel iets Vlaams zijn en iets Burkinees. Omdat die gewoontes eigenlijk elkaar zo mooi aanvullen. En mij de indruk zullen geven dat ik zowel met mijn familie, van mijn Vlaamse familie hier ben. Maar ook in contact ben met mijn familie in Burkina Faso. Wat ik nu ook zou willen zeggen, is dat mensen door alles te vieren, waren we gewoon open voor elkaar. Maar vandaag is dat niet meer zo.
ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.